Goedemorgen. Wat bijzonder om met zo'n lied naar het podium te kunnen gaan en hier te mogen gaan spreken. Want dat is altijd wat in mijn hart is, dat ik het woord van God mag prediken en niet een woord van mensen. En dat de Heilige Geest dat ook zo in jullie harten en in mijn hart ook mag leggen. Ik wil vandaag gaan lezen te beginnen. Ik heb heel veel gedeeltes uit de Bijbel. Niet alles zal ik lezen, maar een aantal dingen noemen om het woord ook te laten spreken. En ik wil vandaag beginnen met het lezen uit Psalm 68. Psalm 68, daar een aantal versen uit. Ik begin bij vers 1 en zal dan doorlezen tot en met vers 7. En dan nog vers 18 tot en met 21. Maar eerst vers 1. Een psalm, een lied van David voor de koorleider. God staat op en zijn vijanden worden overal verspreid. Wie hem haten, vluchten voor zijn aangezicht. U verdrijft hen als rook verdreven wordt. Zoals was smelt voor vuur, komen de goddelozen om voor Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen verblijden zich en ze springen op van vreugde voor Gods aangezicht. En zijn van blijdschap vrolijk. Zing voor God en zing psalmen voor zijn naam. Baan de wegen voor hem die door de vlakte rijdt, want Heere is zijn naam. Spring op van vreugde voor zijn aangezicht. Vader van de wezen en rechter van de weduwe, dat is God in zijn heilige woning. Een God die eenzamen in een huisgezin plaatst. Die gevangenen uitleidt in voorspoed. Maar de opstandigen wonen in een dor land. Vers 18. De strijdwagens van God zijn 2 × 10.000, ontelbare duizenden. En de Heer is bij hen, een Sinaï in heiligheid. U bent opgevaren naar omhoog, u hebt gevangenen weggevoerd. U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook aan opstandigen om bij u te wonen, Heere God. Geloofd zij de Heere, dag aan dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is onze God van volkomen zaligheid. Bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Tot zover. Pieter heeft het al aangehaald en net ook hebben we dat ook al eventjes met elkaar benoemd, ook in gebed gebeden, er gebeurt nog alweer wat. En ik kan het bijna elke week wel weer zeggen. Elke keer als ik hier ben, dan zeg ik weer, wat is er weer allemaal gebeurd deze week? En opnieuw moeten we zeggen, wat is er allemaal gebeurd deze week? En voor de een zijn het dingen die vol vragen zijn. Voor de ander die vraagt zich af, moet dat nou allemaal zo? En tegelijkertijd zien we dat het soms niet anders lijkt te kunnen. Er zijn conflicten, er zijn oorlogen. En een van de grootste bedreigingen die Israël in zijn tijd meemaakt is dat Iran, en met name dan niet de bevolking, maar de regering, al heel lang een aartsvijand is van Israël. Dan ga ik het niet vanmorgen over politiek hebben. Want over politiek hebben we allemaal verschillende meningen en dat mag. Dat is waarom we in een land als dit wonen. En daar mogen we dat ook hebben. Maar ik wil het wel hebben over geestelijke zaken. En die geestelijke zaken, dan gaat het over God die zijn volk Israël heeft uitgekozen. Dan gaat het over de God die spreekt, de God die leeft en de God die zich heeft geopenbaard. Ik vind het mooi om dan in deze psalm, vanuit deze psalm, dat ook te zien. Dit is een psalm, staat erboven, een lied van David. En David begint eigenlijk gelijk met God die vijanden heeft. En vaak wordt dat op één hoop gegooid, met één noemer genoemd, namelijk de vijanden van Israël, de vijanden vaak ook van David, maar ook weer de vijanden van God en andersom. En als je dat dan leest en je ziet dat David begint met God staat op en zijn vijanden worden overal verspreid. Wie hem haten, vluchten voor zijn aangezicht. Enzovoort. Maar hij zegt ook, de rechtvaardigen verblijden zich en ze springen op van vreugde voor Gods aangezicht. En dan in vers 5 zegt hij dit. Zing voor God. Zing psalmen voor zijn naam. Baan de wegen voor hem die door de vlakte rijdt. En dan komt het, want Heere is zijn naam. Heere is zijn naam. En als je dit onthoudt, dit vers, Heere is zijn naam. En dan gaan we nu naar vers 20. Dan staat er, geloofd zij de Heere dag aan dag. Overlaat hij ons, die God is onze zaligheid. Die God is onze God van volkomen zaligheid. Bij de Heere, Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Nou zou ik vers 20 en 21 dadelijk nog even mogen zien. Het is 20. Gelooft zij de Heere dag aan dag, overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Misschien nog even eerst naar 5, kan dat? Zing voor God, zing psalmen voor zijn naam. Baan de wegen voor zijn naam, voor hem die door de vlakte rijdt. Want Heere is zijn naam. Nou, let even goed op. Een aantal van jullie weten dit. Ik heb het ook wel eens een keer uitgelegd. Maar ik wil hier vandaag even iets langer bij stilstaan. Wat staat hier nu? Wat is zijn naam? Heere. Nou, weer even terug naar 20. En kijk goed naar Heere. En kijk nu weer naar Heere. Wat is het verschil? Hoofdletters. Bij de eerste waar staat, Heere is zijn naam, daar staat alles in hoofdletters. En hier staat Heere met een hoofdletter en dan kleine letters. Maar als je dat doorgaat naar vers 21, dan zie je die beiden naast elkaar staan. God is voor ons een God van volkomen zaligheid. Bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Waarom staat dat nou in hoofdletters en waarom is dat andere in kleine letters? Dat komt omdat als het gaat over de naam van God, dan gaat het over de Heere met hoofdletters. Maar gaat het over wie hij is, wat hij doet, dat hij het voor het zeggen heeft, dat hij de hoogste Heer is, dan is dat met die kleine letters. En soms wordt het naast elkaar gebruikt zoals het hier in vers 21 wordt gebruikt. Maar, en daar was ik over aan het nadenken. En ik onderzocht ook deze week een aantal dingen over de namen van God. Het is zo bijzonder om te zien dat als God zichzelf aan Mozes met zijn naam bekend maakt, waar eigenlijk ook, begreep ik gisteren, de jeugd ook het over gehad heeft, dan gaat het bijvoorbeeld over Exodus hoofdstuk 3. En laten we daar maar eens even meteen naartoe gaan. Exodus hoofdstuk 3. En daar wil ik dan lezen. Ik begin bij vers 13. En Mozes zei tegen God, wanneer hij hem dus ontmoet bij die brandende braamstruik, waar het heilige grond is. Mozes zei tegen God, zie wanneer ik bij de Israëlieten kom. En tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden. En zij zeggen mij, wat is dan zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En dan zegt God in vers 14, en God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet je tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. En hier ontvouwt zich al iets wat Mozes dan benoemt. Ja, als ik dan mag gaan en ik mag dan zeggen, ik kom namens de God van uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob, de voorvader, dan zullen zij vragen, wat is dan zijn naam? En dat is eigenlijk een hele boeiende vraag. Wat is zijn naam? Want nooit hebben Abraham, Isaac en Jacob zijn naam gekend. Wist u dat? Kijk maar eens wat er in Exodus hoofdstuk 6 staat. In Exodus hoofdstuk 6, daar lees ik vanaf vers 1. En dan begint God alweer tot Mozes te spreken. En toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem, ik ben de Heere. Zie je die hoofdletters? Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. In het Hebreeuws staat er El Shaddai. Maar met mijn naam, Heere, ben ik in hun niet bekend geweest. Zie dat? Met mijn naam ben ik hun niet bekend geweest. Ook heb ik mijn verbond met hen gesloten om hun het land Kanaan te geven. Het land van hun vreemdelingschap waarin zij vreemdelingen als vreemdelingen verbleven. Bovendien heb ik zelf het gekerm gehoord van de Israëlieten die de Egyptenaren voor zich laten werken. Ik heb aan mijn verbond gedacht. En zeg daarom tegen de Israëlieten, ik ben de Heere. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. En ik zal u tot mijn volk aannemen. En ik zal u tot een God zijn. En dan zult u weten dat ik de Heere, weer met hoofdletters, uw God ben die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Abraham, Isaac en Jacob hebben God leren kennen. En op een manier zoals nog nooit iemand daarvoor God had leren kennen. Maar ze kenden hem eigenlijk altijd met de naam El Shaddai. En El Shaddai, dat betekent zoveel als de heilige, God, de almachtige. Er zijn allemaal namen die er voor God zijn. Elohim, God de schepper. El Elyon, God de allerhoogste. El Shaddai, God de almachtige. Het zijn allemaal woorden, namen die betrekking hebben op wat God doet. Hoe God is. Hij is de almachtige. Hij is de allerhoogste. Hij is de schepper. En dan vond ik het zo prachtig om te lezen dat God tegen Mozes zegt: ga nu naar het volk Israël. Want inmiddels was het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob was een volk geworden. En dan zegt God: ik heb hun gekerm gehoord wat er was. En zeg tegen hen dat ik hen uit zal leiden. En als Mozes dan vraagt, maar als ze dan vragen: wat is dan zijn naam? Wat moet ik dan zeggen? Dan is dat eigenlijk omdat God nog nooit zijn naam had bekendgemaakt. En nu zegt hij dit: mijn naam is Ik Ben. En als daar dan staat Heren met hoofdletters, dan staat altijd daarbij Heren staat de naam van God. Alleen de naam van God wordt door een Jood niet uitgesproken. Ze zeggen als zij daar de naam van God zien staan, daar staat JHWH in onze letters, dan zeggen wij dat is Yahweh. En ik denk dat dat het meest gebruikt is wel over de wereld, als het gaat over de naam van God, dat het wordt uitgesproken als Yahweh. Maar Joodse mensen zullen dat niet zo snel doen. Sterker nog, ik denk dat menig Joodse mens nog nooit de naam van God heeft genoemd. Die heeft alleen maar Adonai gezegd. Adonai is Hebreeuws voor Heer. Heer. En dat is wat de vertalers in het Nederlands ook hebben overgenomen. Ook in het Engels als het gaat over Lord. Dat hebben de vertalers overgenomen. Dus door niet de naam van God daar neer te zetten, maar in overeenstemming met hoe de Joden met het Hebreeuwse met de Hebreeuwse schriften omgaan, dat zij daarmee zeggen Adonai, Heren. Dus overal waar wij nu zien Heren met een hoofdletter, staat eigenlijk de naam van God. Daar staat eigenlijk Ik Ben. Daar staat eigenlijk, mogen we het zo zeggen, Yahweh. En toen dacht ik erover na en ik las er nog verder over. En toen dacht ik, maar daar is ook iets moois ontstaan, namelijk de eerbied voor God, de Heere, de heiligheid van zijn naam. Dit is heilige grond, want God is hier. Maar er is ook iets verloren gegaan. Wat is er verloren gegaan? Nou, wat eigenlijk God zegt hier in Exodus hoofdstuk 6, daar zegt hij: ik zal u tot mijn volk aannemen en ik zal u tot een God zijn. En dan zult u weten dat ik de Heere, dat ik Yahweh, uw God ben. Die u uitleidt vanuit de dwangarbeid. Ik zal u tot mijn volk aannemen. En dan zullen jullie weten dat ik Yahweh ben. En wat zijn we verloren? Nou, eigenlijk dit. Wat God hier zegt, wat Mozes mag zeggen tegen het volk, is: ik zal jullie als mijn volk aannemen. Dat wordt hetzelfde woord gebruikt wanneer een man zijn vrouw aanneemt tot zijn vrouw, zoals dat ook in de Bijbel staat. Worden dezelfde woorden gebruikt. Dus eigenlijk zegt God: ik neem jou, Israël, jouw volk tot mijn volk, tot mijn vrouw, als het ware in een huwelijk, in een persoonlijke relatie, in een hele, hele dichte relatie waarin je leert leven dichter bij God. Waarin je leert leven in gehoorzaamheid en afhankelijkheid, maar wel vanuit de relatie die God wil. Namelijk in die intimiteit. Ik noem het steeds, maar ik ben het woord, de naam Yahweh. Ik ben. Ik ben er voor jullie, zegt hij tegen Israël. Ik kies jullie als mijn volk en jullie zullen mijn volk zijn. Ik zal jullie God zijn. We zullen samen zijn. Dat is de grootheid van God, de schepper, die de allerhoogste is, die El Shaddai is, de almachtige. Al de namen van God die hij krijgt in wat hij doet, wordt overtroffen of wordt misschien wel gedragen door zijn naam Ik Ben. Ik ben waar jij bent en waar jij mag zijn, daar wil ik ook zijn. Ik ben. Yahweh. Ik kreeg van iemand laatst, een broeder uit de gemeente, een broeder en zuster, die zeiden, we hebben een Bijbel voor jullie, wil ik je geven, dat heet Yahweh-Bijbel. En daar zijn al de, overal waar Heren met hoofdletter staat, is daar Yahweh weer neergezet. Of in ieder geval, de naam van God. En mensen, dit is zo mooi, dat, en ik hoop dat je dat een beetje mee kunt maken, dat wanneer God zichzelf openbaart aan Israël, dan doet hij dat als een verbondsgod, een verbond die gesloten is met Israël. Jullie zijn mijn volk, ik ben jullie God, ik ben jullie God. Ik ben dicht bij jullie, ik ga met jullie mee. Ik ga jullie brengen naar het land wat ik beloofd heb aan Abraham, Isaac en Jacob, hoewel zij mijn naam nog niet kenden. Maar nu, jullie nageslacht als volk, zal ik mijn naam aan jullie verbinden en ik zal jullie aan mijn naam verbinden. Ik kan het bijna niet onder woorden brengen wat ik voel, maar ik hoop dat je meemaakt hoe diep dit gaat. Dat Yahweh zijn naam verbindt aan een volk, zijn verbondsnaam aan een verbondsvolk. Het is de goedheid, de liefde van God die hij voor het volk heeft, maar waarvan hij ook gezegd heeft al in de belofte van Abraham, door jouw nageslacht heen, in jouw nageslacht zullen alle volkeren gezegend worden. Dus die liefde die voor Israël is, die is er ook voor ons, die is er voor jou en voor mij, want door Israël heen kwam Jezus de Messias en door hem heen kwam Yahweh, de verbondsgod, met zijn verbond van Israël, dat verbond waarvan Paulus in Efeze zegt, toen jullie Christus nog niet kenden, toen leefden jullie zonder God, zonder hoop en ver weg van de verbonden. Maar in Christus zijn jullie dichterbij gekomen. In Christus mag je onderdeel zijn van die verbonden die God heeft gesloten met Israël. En dat niet alleen, maar je mag hem die zich Yahweh heeft genoemd door Mozes heen naar het volk toe. Die zegt, ik ben, die zegt ook tegen jou, ik ben ook bij jou. Ik ben met jou. Ik heb jou lief en ik nodig jou uit om ook tot mij te komen. Het is niet een God die alleen maar Here is. Want als dat het alleen maar blijft voor ons, als het alleen maar Here is, dan is hij heilig, dan is hij almachtig en dat moet hij blijven. Maar hij is ook iemand die je makkelijk op afstand kunt houden. Die gemakkelijk ver weg is, waar je in kunt geloven, maar die zo heilig en zo ver weg is dat je je eigenlijk daar niets bij voor kunt stellen. Maar nu zegt hij, ik wil een relatie met jou aangaan. En daarom wil ik jou mijn naam laten kennen. En als je de naam van iemand kent, dan kun je op een andere manier met omgaan dan wanneer je alleen maar met titels spreekt. En dat is wat God eigenlijk deed. En dat is een beetje verloren gegaan in vertalingen. En ik weet dat elke vertaling is ook weer een vertaling. En elke gedachte kan met theologie achter zitten. Maar ik wil vanmorgen geen theologie spreken. Ik wil vanmorgen relaties spreken van een God die van jou houdt. Die jou lief heeft. Die zich heeft getoond aan Israël. Die door Israël heen zich toont aan de wereld. En die wil laten zien hoe geweldig groot hij is. Maar ook hoe geweldig liefdevol en goed en genadig hij is. En dat is zo prachtig als je dat leest in Exodus hoofdstuk 6. Maar ook in de psalm die we gelezen hebben. Geloofd zij de Heere, kleine letters. En dat vind ik zo prachtig, dat ik ben, koppelt zijn naam aan jouw bestaan. Dat is het eerste punt wat ik graag wil behandelen. Ik denk ook dat het de langste was, omdat dat zo belangrijk is om de rest ook te kunnen begrijpen. Het tweede punt wat ik wil zeggen is, en dat staat ook in vers 20... Gelooft zij de Heere, dag aan dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is onze God van volkomen zaligheid. Dat woordje zaligheid, ik weet niet hoe het bij jullie klinkt, en zeker bij de jongere generatie, maar zaligheid is toch weer wat ouder woord. En als we het woord zalig gebruiken, kun je ook denken, oh, hoe was het eten? Oh, zalig. Heerlijk. Dat is niet bedoeld. Bedoeld is, zaligheid is redding. De zaligmaker is je redder. Eigenlijk gaat het hier over redding. Dus Yahweh die zich openbaart aan Israël als de verbondsgod, die zegt tegen Israël, ik neem jou als het ware tot mijn vrouw, wij zijn samen. Ik ben jouw God, jullie zijn mijn volk. Deze God zegt, ik ben jullie zaligheid. Ik ben jullie redding. En dat is het tweede wat ik uit deze tekst uit Psalm 68 wil benadrukken. God geeft redding. God geeft redding. En als je dan kijkt naar het Hebreeuwse woord wat er staat voor redding, voor zaligheid, voor zalig zijn, dan is dat een naam, dan is dat een woord waar de naam van Jezus al in zit. Want het woord wat gebruikt wordt, daar zit de naam Yeshua in. Yeshua betekent dan ook, wat wij vertalen in, vanuit het Griekse vertaling weer, vanuit onze vertalingen met Jezus, betekent, ja, wat betekent het? Wie weet dat? God geeft redding, God redt. God redt, God geeft redding. Dus in de naam Yeshua zit al wat God wil doen door hem heen. Namelijk dat de verbondsgod zegt, door hem heen, door Jezus heen, door Yeshua heen, wil ik niet alleen Israël redden, maar ik wil ook door hen heen de volkeren tot mij trekken en zeggen, je mag tot mij komen, door genade mag je erbij horen en mag je ook in Christus, in Jezus, in Yeshua mag je zijn, mag je gered weten. Want hij geeft redding. Jesaja 12 voorspelt dat al. Zie, God is mijn heil. God is mijn redding. Ik zal vertrouwen en niet beangst worden. Want de Heere, Heer is mijn kracht en mijn lied. En hij is mij tot heil, tot redding geworden. Psalm 27 vers 1, misschien een bekende voor velen van jullie. De Heere is mijn licht en mijn heil, mijn redding. Voor wie zou ik vrezen? En ook in het Nieuwe Testament kunnen we het lezen. Want dit is goed, 1 Timotheus 2 vers 3 en 4. Want dit is goed en welgevallig in de ogen van God onze redder. Die wil dat alle mensen gered worden en tot kennis van de waarheid komen. Dat is wat God wil. God wil dat elk mens tot kennis van waarheid komt en gered wordt. God geeft redding. Lucas 1, vers 47, daar zegt in het loflied van Maria, als ze bij Elisabeth komt, dan zegt ze, mijn geest verheugt zich in God, mijn redder. In God, mijn redder. Mijn geest verheugt zich in God, mijn redder. Dat is hoe God naar ons toe komt. Hij is degene die verlost uit de nood. Hij is degene, die zijn volk terugkoopt uit ballingschap, uit slavernij. Hij is degene die redding geeft door zijn zoon Jezus. En hij is degene die redt van de zonde. En als we zeggen redt van de zonde, dan kunnen we 1 Johannes 4 vers 14 lezen. En daar staat, en we hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als de redder van de wereld. Dat is hoe God de redder is. Hij stuurt zijn Zoon om ons te redden, om de wereld te redden. Dus Yahweh, de God van het verbond, die tegen Israël zegt, kom, jij bent mijn volk, ik ben jouw God, ik ga jullie redden uit slavernij, maar ik zal door jullie heen nog een grotere slavernij verbreken, namelijk dat je gebukt gaat onder de zonde en dat je vrij mag zijn door het geloof in wat Jezus deed. En dan kom ik bij het derde punt. Wat deed dan? En dat vond ik ook zo prachtig om hier te lezen. Geloof zij de Heere, dag aan dag overlaat hij ons. Dag aan dag overlaat hij ons. We hadden gisteren even over. En Pieter, toen zei hij dat die prachtige berijmde psalm. Psalm 68 vers 10 is het dan. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid, de redder. Wie zou niet die hoogste majesteit dan met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat is wat heel veel kerken zingen. En dan vaak wordt dit als een soort slot nog gezet en dan gaat het orgel nog een keer hoger en dan boem, allemaal erin. Het is mooi dat mensen dat mogen zingen, want hier gaat het ten diepste om. Dit is wat God wil doen. Voor de geliefhebbers van opwekking dan. Geprezen zij de Heere. Dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil. Mag ook, maar is een klein stukje. Toen ik over die dag nadacht. En ik was aan het nakijken. Ik ben inmiddels verschillende vertalingen op mijn bureau staan. En ik zocht in andere vertalingen. Hoe staat het hier nou? Wat is nou het woord dan wat er hier staat? Want ik las in heel veel andere teksten. In bijvoorbeeld in het Engels. Maar ook in de vertalingen vanuit het Joodse denken, en dat is meestal ook in het Engels, staat er iets anders. Daar staat namelijk, gelooft zij de Heere, dag aan dag draagt hij onze lasten. Dat staat er eigenlijk. Hij draagt onze lasten. Dus toen dacht ik, hey, maar dat is net wat anders. Hier staat dat hij ons overlaat. Maar in de vertaling staat eigenlijk dat wij hem overladen. Maar dat is minder leuk, want dat gaat over onze lasten. En dus ik ben gaan kijken, wat betekent dat dan? Wat is dan dat woord? Wat betekent dat woord? En eigenlijk betekent dat woord letterlijk... betekent inderdaad een last op iets of iemand leggen. Op een lastdier bijvoorbeeld, wat men vaak deed. Of een juk op iemand leggen of iets leggen. Dus het betekent inderdaad dat je iets op iemand of iets legt. Dus het is een houding die dat doet. Dan kun je zeggen, dat klopt, want God die geeft al die mooie dingen aan ons. Die legt dat op ons. Jezus zegt het bijna ook, hè, neem mijn juk op je. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dat je uiteindelijk rust zult vinden voor je ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het zijn ook de dingen die we net al mochten horen. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Maar tegelijkertijd zit er ook dat andere stuk in. Namelijk wat Jesaja zegt. Als het gaat over de knecht des Heren die zou komen. Daar profeteert Jesaja al. Maar hij is om onze overtredingen verwond. En dan staat er aan het einde. Maar de Heere, met hoofdletters, Yahweh, heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Dus hij heeft het van ons afgehaald en op Jezus gelegd. Dat is eigenlijk wat wij vanuit het Nieuwe Testament kunnen vertalen. Dus God legt iets op zijn zoon. Hij neemt het van ons af. Hij legt het op hem. 1 Petrus 2, vers 24. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Of nog eentje dan. 2 Korinther 5, vers 21 voor degenen die meeschrijven. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Hij is tot zonde gemaakt. God heeft onze zonde op hem gelegd. Zodat zijn rechtvaardigheid op ons werd gelegd. Dus eigenlijk is dat leggen op, zie je alle keren weer terugkomen. En het mooie is dat God vanuit zijn liefde, vanuit zijn genade voor jou zegt, ik neem alles van jou af wat niet goed is, wat gebroken is, en dat leg ik op mijn zoon. En alles wat goed is en wat heel is van hem, dat leg ik op jou. Zodat jij door het geloof heel mag zijn. Zodat jij door het geloof mag weten wie je bent. Het is wat we zongen, waardig is het lam. En waarom het lam? Nou, Johannes de Doper zei het al. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Dus ook jouw zonde wordt gelegd op hem en wordt weggedragen aan het kruis. Als jij alles maar durft te leggen in zijn hand. Laatste. Dus het eerste ging over de naam van God. Yahweh, de verbondsgod die Israël tot zijn bruid als het ware nam, tot zijn volk maakte. En zei, en door jullie heen zullen andere volken gezegend worden. Twee, God geeft redding. In de naam van redding zit ook de naam van Yeshua, Jezus. En drie, God draagt onze lasten door ze op zijn zoon te leggen. En dan kom ik bij het laatste punt, en dat is punt 4. En daar staat ook in Psalm 68, bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Bij Yahweh, om het maar even met zijn naam mee te zeggen, want hier staat Heer met een hoofdletter. Bij Yahweh, de Heer, is uitkomst tegen de dood. Dat betekent, je hebt eeuwig leven. Er is uitkomst tegen de dood. En wat is de uitkomst tegen de dood? Nou, wat we hier naar voren zeiden, dat je gered bent door wat hij op zijn zoon heeft gelegd. En wat Jezus wegdroeg aan het kruis. En als je dat gelooft en dat mag geven aan hem, dan mag je zien op hem die voor jou is gestorven. En is opgestaan, zodat jij met hem mag leven tot in eeuwigheid. Je hebt eeuwig leven door het offer van Jezus en door de opstanding uit de dood. Dat is wat God deed. En ook daar staat de Bijbel vol van een paar versen. Nou, de bekendste is misschien Johannes 3, vers 16. Die kan ik volgens mij elke week wel noemen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Eeuwig leeft, mag je zeker zeggen. Johannes 10, vers 10, als Jezus het over de goede herder heeft. De dief komt alleen maar om te stelen. Maar ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Johannes 11, vers 25, daar waar zijn vriend is overleden en hij komt daar bij Martha en Maria. Dan zegt hij daar, ik ben de opstanding en het leven. En En wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven tot een eeuwigheid. Dat wat een belofte is dat. Als je gelooft in Jezus, in deze tijd, je nog niet gestorven bent, dan zul je leven tot een eeuwigheid. Ja, ons lichaam zal nog afgebroken worden. Dat is nog steeds wat aan de schepping onderhevig is. Maar onze ziel, onze geest zullen eeuwig bij hem zijn. En als Jezus eenmaal weer gaat komen aan het eind van de tijd, dan zullen we ook de graven weer open mogen gaan. Dan zullen we de lichamen opstaan. Die zullen verheerlijkte lichaam worden, gelijk aan dat van hem. Niet meer met gebreken, niet meer met wat dan ook. Het zal worden zoals hij is. En dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. En we zullen hem kennen zoals wij al gekend zijn. Wat een wonder is dat. Dat is onze God. Dat is jouw God. Dat is mijn God. Dat is de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Dit is de Yahweh, de God van Israël. Die heeft gezegd, je bent mijn volk. Maar die ook tegen jou zegt, door het geloof in Jezus. Ben je vergeven, ben je gered. En ben je een zoon of een dochter van mij. Zegt hij. En dat is wie je mag zijn. En dat is wat we met elkaar mogen vieren. Want hij draagt jouw lasten en jij draagt zijn naam mee. Hij draagt jouw zonde en jij draagt zijn vergeving mee. Hij draagt jou en jij draagt zijn heerlijkheid en aanwezigheid met je mee. Hij draagt jouw pijn en hij geeft jou zijn trooster. Hij draagt jouw gebrokenheid en hij geeft jou zijn heelheid. Hij draagt jouw duisternis en hij geeft zijn licht. En hij draagt jouw dood en hij geeft jou zijn eeuwig leven. Hoe mooi is dat? Dat vieren we met het avondmaal. Dat Jezus zegt, als je dit brood neemt en je breekt dat, is de gemeenschap met mijn lichaam. En je weet dat als je de beker neemt, dan is dat de gemeenschap met zijn bloed. Dat voor jou vergoten is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dat is zo bijzonder om dat met elkaar te mogen vieren. Ik sluit af met Psalm 68, vers 20, 21 nog één keer, maar dan in de woorden zoals we die nu net hebben gebruikt. Geloofd zij Yahweh. Dag aan dag draagt hij onze lasten. Ja, dat is een andere vertaling, hè? Maar je mag erbij houden, hoor. Die God is onze redding. Die God is voor ons een God van volkomen redding. Bij Yahweh de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Halleluja. Amen. Amen.